Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website.
Ik zag net eventjes gemeentepredikant en dat klopt. En wat heeft de gemeentepredikant nou met het missionaire? Nou ja, dat lijkt zo, hè. De gemeentepredikant is er voor de gemeente. En in de gemeente heb je nog een evangelisatiecommissie en daar is dat missionair aan uitbesteed. En de dominee die kijkt soms af en toe een beetje bedenkelijk, want ja, wat zijn dat precies voor mensen en wat geeft dat voor onrust? Je moet niet al te veel reuring hebben in die kerk. Dan stel je toch voor dat er 100 verlorenen in een jaar bijkomen. Vanuit de wereld in de kerk, wat moeten we daar precies dan mee? Hoe vangen we dat op? Hoe geven we die een plek? Dat is gewoon even de eerste vraag. Zou je dat verlangen, wensen? Ja, jullie wel, want jullie zitten hier. Maar is dat het verlangen van de kerk, van de gemeente? Hoe meer, hoe liever? Daar bidden we om. Nou ja, in ieder geval, als gemeentepredikant heb ik altijd het gevoel gehad, we zijn er niet alleen maar voor onszelf. Het heeft te maken met mijn eigen biografie. Op mijn 14e werd ik geroepen om de zending in te gaan. Ik zal u ver heen zenden onder de heidenen. Op mijn 14e op de fiets van Barneveld naar Ede. Daar zat ik op school, ergens tussen Lunteren en Ede. Daar viel dat woord in mijn hart. Niet zo vaak, maar toen wel. En toen, s'avonds, ging ik uit de Bijbel lezen. Ik had er eigenlijk niet echt goed bij stilgestaan. Ik dacht, dat is een tekst die ik zelf bedenk. Dat dacht ik, hè? Ik kende hem niet. Ik dacht, dat is gewoon een tekst die ik nou zelf zit te bedenken. Maar toen s'avonds, toen pakte ik de Bijbel en ik las volgens een rooster. En toen was precies Handelingen 22 aan de beurt. En daar staat het. Nou, je snapt, ik zat als jongen van 14 helemaal gewoon te shaken. Ga heen, ik zal u ver heen zenden onder de heidenen. U totterde, doe ik nog een beetje. Maar toen heel erg. Dus dat kan helemaal niet. Maar het was zo duidelijk als wat. En sindsdien was er de diepe overtuiging, ik moet de zending in. Zo ben ik theologie gaan studeren, maar ja, hoe is dat dan afgelopen? Nou ja, de zendingsorganisatie waar wij op waren aangewezen. Dat was vroeger nog een beetje anders dan nu. Nu kun je via allerlei wegen het land uit. Maar toen was er maar één route, één deur. Ik ga niet zeggen welke deur, want ik wil geen mensen blameren. Maar toen was er één deur en die zei, ja, maar dat kan niet, want jij hebt een spraakprobleem en dat wordt niks in het buitenland. Dus dat betekende dat de deur, zeg maar, dicht ging. En dat was natuurlijk heel heftig, ga ik verder niet over uitweiden, was heel heftig. Maar toen heb ik me beroepbaar gesteld en toen heb ik een beroep gekregen naar Aalburg. Ik werkte toen als vicaris trouwens in Amsterdam, had ik 4 jaar gewerkt om een doctoraalstudie te kunnen doen en zo goed. Maar daar had ik natuurlijk al wel wat ontdekt en wat geleerd van de wereld is groter dan de Griffmiddenbond. Het evangelie reikt ook veel verder dan een groep en een club. En Gods genade heeft een breed bereik. En dat had, in ieder geval had ik dat meegenomen. En dat nam ik ook mee naar Aalburg, een dorpje in Brabant. En vanaf het begin af aan, ja, heb ik beseft, ik ben er niet alleen maar voor die gemeente. Ik ben er ook voor al die andere mensen, want God heeft hart voor ze. Ik heb niet gelijk hart voor ze, hoor. Dat zeg ik eerlijk erbij. Maar hij wel. Dus ja, en een herder heeft 3 taken. Een herder heeft de taak om te zorgen voor de kudde als geheel. Dat is preken. De herder heeft de taak om te zorgen voor de schapen en de lammeren individueel. Dat is pastoraat en catechese. En de herder heeft vooral de taak om het verlorene te zoeken. En niet te denken, hoor, ik vind die kudde groot genoeg. Een mooie kudde. Er kan altijd meer bij als er een schaap zich aandient, al mekkerend. Maar je denkt toch niet dat ik daar achterheen ga en me daar mijn tijd aan ga verdoen. Nou, dat deed Jezus dus wel. Hij zei, die 99, die redden zich wel, maar die ene heeft mijn extra aandacht nodig, want een schaap komt nooit op zijn eigen neus terug bij de kudde. Een hond die kan wel op zijn eigen neus afgaan, maar een schaap niet. Die dwaalt steeds verder weg. Dus daar moet er is een herde voor nodig die dan gaat zoeken. Nou, en dat is van begin af aan heb ik dat gedaan. Dus voordat er Alfa-cursussen waren, had ik in Aalburg al een zoekersgroepje. En sindsdien is dat zo doorgegaan in alle gemeentes waar ik heb gestaan. Dus ik heb me altijd ook bewogen, niet alleen in de gemeente volop en voluit, maar ook ja, een deel van mijn taak altijd gezien als breder dan de gemeente. En dat hoefde ik niet zelf te bedenken, er hoeft niet een plan voor op te stellen. Dat ging ook een beetje als vanzelf, zeg ik maar even. Dus meestal was er geen beleid, maar was er wel bij mezelf gebed. Dus als mensen aan mij vragen, hoe heb je dat dan gedaan en hoe is dat zo gekomen? Door gebed. Dat is het enige eerlijke, echte antwoord. Door gebed, door te bidden om tot zegen te zijn. En of God zelf door tekenen en door wonderen ook mensen wilde aanraken en mij een open oog en oor zeg maar, wilde geven voor het verlorene. En dat gebeurde op allerlei manieren, op begrafenissen, tijdens trouwdiensten. En ook heel veel via het pastoraat. Dan ontmoette ik mensen, gewoon in het pastoraat. Oudere mensen, die hadden dan weer kinderen of kleinkinderen. En ja, daar maakten ze zich zorgen over. En dan was er soms een mogelijkheid om ook met die kinderen of met die kleinkinderen in contact te komen. Ik ga één voorbeeld vertellen uit Amsterdam. Een oma die veel verdriet had, haar man verloren. En toen was haar zoon daarna, die weliswaar ooit belijdenis had gedaan, onkerkelijk geworden. Die was er klaar mee met God. Die kinderen van hem niet gedoopt. En nu was die kleinzoon van haar, die was 35 jaar, die had te horen gekregen dat hij hersentumor had. En hij woonde niet zo ver bij de Noorderkerk vandaan op de gracht. En toen zei ik, zou hij het goed vinden als ik een bloemetje bij hem ga brengen? Ja, kun je altijd doen. Nou, dat heb ik toen gedaan. En toen zat ik bij hem en zegt, hoe komt u er nou toe om hier bij mij te komen? Ik zei, nou ja, ik hoorde het van je oma en je woont hier in de buurt. En ik weet dat je oma ja, natuurlijk heel veel verdriet van heeft. En, voor je, en ja, niet alleen voor jouw genezing, Piet, maar ja, eigenlijk het allerbeste voor je hoopt. En als ik iets voor je kan betekenen. Hij zegt, ik moet u wat zeggen. Ik bid al stiekem vanaf mijn kinderjaren, stiekem. Want zijn ouders die stelden daar geen prijs op. Hij zegt, zou dat kunnen, dat je stiekem bidt, vindt God dat goed? Nou ja, goed, ik ga daar dan verder niet over uitweiden. Maar dat die is Alfa-cursus gaan doen. Die hersentumor die werd gelukkig onder controle gehouden. Althans, intussen is die overleden, maar toen ging het redelijk goed. Alfa-cursus gaan doen, belijdenis gaan doen, gedoopt. En toen zat in die doopdienst zat zijn vader, voor in de kerk, zo een beetje arrogant. Grote zakenman. Ik zit dit wel uit, hè? Ja, ik kan moeilijk thuis blijven. En toen was hij na de dienst ineens verdwenen. Toen dacht ik, dat is ook flauw van hem. Kan hij nou niet eens een hand komen geven? En toen heb ik hem opgebeld. Ik zei, joh, gefeliciteerd met de doop en de belijdenis van je zoon. Maar ik had eigenlijk wel gedacht dat je nog even een hand zou komen geven. En zei hij, nou, kom van de week maar eens even langs. Ik denk, nou. Dus toen ben ik langsgegaan op een heel groot, duur kantoor in Amsterdam, op de Zuidas. En toen zaten we eenmaal in zijn kantoor, deur dicht. En toen barstte hij in snikken uit. Heeft hij 10 minuten zitten huilen. Toen zei hij, weet je, toen jij zei, dat ging op eerste paasdag, wees gegroet. Hè, Jezus die dat tegen de vrouwen zegt die hij ontmoet. Goedemorgen, maar dan in de meest goede zin van het woord, goedemorgen. Toen was er een stem die zei, hoe lang moet ik nog op jou wachten? En het was zo krachtig, ik zat helemaal verstijfd in de bank. En toen dacht ik, ik kon alleen maar naar huis. En toen heb ik het opgezocht en nog een keer geluisterd. Ik dacht, nou ja, weet je, misschien heb ik maar wat in mijn hoofd gehaald. En Dus hij ging nog een keer die preek luisteren. Hij zegt, toen kwam weer het moment, toen was het nog veel krachtiger. Zo krachtig dat ik brak. Want het was een en al liefde die mij ontmoette. Hoe lang moet ik nog op jou wachten? Nou ja. Zo ben ik naast gemeentepredikant ook altijd, zeg maar, missionair geweest. En er zijn van allerlei verschillende mensen door opgezocht en aangeraakt. En ben ik, ja, op een manier die ik niet had kunnen bedenken, ver onder de heidenen afgezonden. Ik had het zo niet bedacht. Maar uiteindelijk ben ik het er wel mee eens geworden. En is het ook goed dat het zo is gegaan. Goed, ik moet niet al te lange verhalen vertellen, maar ik hoop dat dit u sowieso bemoedigt. U hoeft niet een plan te hebben om missionair te worden. Staat ook nergens in de Bijbel, maak eerst een beleidsplan en ga dan heen. Ja, daar zijn wij soms jaar en dag druk mee. Ik weet, voordat ik kwam in de Noorderkerk, waren ze 4 jaar bezig geweest met een beleidsplan. En er was nog steeds niks gedaan. Toen ben ik gewoon een zoekersgroepje begonnen. Toen zeiden ze, waar haal je nou ineens die mensen vandaan? Ik zei, dat weet ik niet. Die ontmoet ik op gebed. En gewoon door open ogen en open oren nodig ik ze uit. En dan blijken er zomaar mensen om je heen te zijn die erop zaten te wachten. Als je vraagt om een open oor en een open oog, dan zul je altijd mensen ontmoeten die erop zitten te wachten. Ik durf je zelfs te zeggen, binnen een week zul je er 1 tegenkomen. Echt. En je kunt er toch maar 1 tegelijk aan, dus dan heb je voorlopig je handen vol. Hè? Dus stel je nou toch eens voor dat de hele gemeente dat zou doen, zeg. Wat zou er dan binnen een jaar kunnen gebeuren in een gemeente? Als de hele gemeente zou zeggen, Heere God, we zijn niet geroepen om alleen te zitten hier voor ons comfort en om te consumeren, maar om getuigen te zijn van dat wat we hebben gehoord en gezien. Help me, geef me een open oog en oor en geeft u iemand op mijn weg die het goed kan gebruiken, dat van u. Stel je toch eens voor. Het is allemaal heel eenvoudig. Hè? Het is helemaal niet zo ingewikkeld. We zitten soms heel ingewikkeld te praten met elkaar. En ik snap al die ingewikkeldheid wel, want de cultuur is een heel ingewikkeld ding. Maar het evangelie komt altijd daar middenin. En dan gaat het altijd om een open hart, een open oog, een open oor. En dan vervolgens natuurlijk ook een open mond, maar dat duurt even. Weet je waar het in heel de Bijbel over gaat? Over zelfgevende liefde. Dat is de kracht van God. Ik las daar van de week heel een mooi stukje over. In C Vandaag, dat kwam bij Tom Wright vandaan. En dat zegt het heel mooi. De kracht, de macht is van een andere orde. Dat is die van de zelfgevende liefde. Die heeft God bewezen. En nu zit ik gelijk ook bij mijn bijdrage. Ik ga eerst wat inleidende dingen zeggen. Daarna gaan we een paar, zeg maar, rollen pellen doen, hoe je zo'n gesprek kunt aangaan, maar eerst wat inleidende dingen. Zelfgevende liefde van God. Wat is het evangelie dat God zich gegeven heeft? Maar het is niet pas begonnen in Bethlehem, dat is al begonnen in de schepping. God gaf zichzelf. Hij gaf zich leeg in de schepping en hij schiep ons en hij kwam ons nabij en wilde in die zichzelfgevende liefde met ons in een over en weer zijn gang gaan. En ja, dat er iets zal groeien en bloeien tussen hem en ons en onderling en over en weer in de wereld die hij gemaakt had. God had iets heel moois op het oog. Het kwam voort uit zijn liefde. En in die liefde heeft hij ons vrijgelaten. Dat is de boodschap van het evangelie. Als mensen zeggen, ja, waarom heeft hij het zo gemaakt dat hij het niet heeft voorkomen? Nee, dat kon hij niet, want hij is liefde. En de liefde dwingt niet. De liefde die, hè, om maar een heel eenvoudig voorbeeld te noemen. Stel je voor, je bent getrouwd en die man die doet gelijk na de eerste dag doet hij de deur op slot. Zegt tegen zijn vrouw, ik hou zoveel van je, ik wil niet dat je wegloopt. Heel bedenkelijk, hè? Heel bedenkelijke manier. krijg je niet veel vertrouwen in. Nee, die deur die staat open. Die man die gaat natuurlijk vanuit dat die vrouw niet wegloopt. Hè? Dat is dat zijn liefde zo groot is dat zij zich aan hem verliest. En er niet over denkt en piekert en pijnst om weg te gaan. Nou, dat. Er stond een deur open. God zet een boom neer. Waarom heeft hij die boom neergezet? Omdat hij liefde is. Niet om ons te plagen. Niet om ons onderuit te halen. Niet om ons in de val te laten lopen. Omdat hij liefde is. Er moet een open achterdeur zijn. Je kunt ook gaan. De liefde die dwingt niet. De liefde is vrij. Maar toen dus tegenviel met ons. Toen heeft de liefde ook verantwoordelijkheid genomen. Want ook toen verscheen God. Toen heeft hij ons niet de rug toegekeerd. Ons niet aan ons lot overgelaten. Heeft hij zichzelf eraan gegeven. Hij verscheen. En waar kwam die mee? Niet met een oordeel of met een afrekening. Hij kwam met een belofte. Ik zal. Ik ga dat hele verhaal nu niet ophalen. U kent dat. Maar hij geeft zichzelf. Hij geeft zichzelf helemaal. Om ons alsnog en opnieuw te winnen. Dat is God. En hij vindt geen gehoor. Daarom is het Oude Testament zo'n heel dik boek geworden. Want zelfs al kwam hij tot Abraham en tot Israël. Hij kreeg het maar heel moeilijk gedaan. Om dat hart te winnen. Jullie zijn een hardnekkig volk, zegt hij. Ik heb jullie lief gehad. Ik heb jullie verkoren. Maar er is met jullie geen land te bezeilen. Verkorenen, ga ik morgen over preken, gaan verloren. Al de discussies voorbij, hoor. Uitverkoren mensen gaan verloren. Dat zie je in het hele Oude Testament. Maar toch, hij geeft niet op. Dwars door de verwerping en het verzet heen, wat culmineert in Christus. Want God krijgt op deze aarde geen voet aan de grond. We willen hem niet. Ja, alleen op onze eigen manier. Maar niet zoals hij er voor ons wil zijn. Met zijn liefde, dat we thuiskomen bij hem, ons opnieuw verliezen aan de liefde. Wij willen alleen God op onze voorwaarden. Of anders niet. Nou, en hij zei door, terwijl hij in Christus wordt vertrapt. Ultieme blijk van haat. Is hij bezig te verzoenen. En staat hij op en verschijnt. Shalom voor jou. Liefde tot het uiterste. Liefde die door de verwerping heen verzoening doet. En verschijnt en opduikt. Dat is de opstanding. Zelfgevende liefde die zich uitgerekend dan als de hele wereld, Jood en Heide, handen ineengeslagen heeft om hem, om hem af te danken, te kruisigen, die dan verschijnt en zijn handen en voeten toont en zegt vrede voor jou. Zelfgevende liefde. En daar was geen mens die voorgesorteerd stond, die discipelen niet. En al die anderen die hij later ontmoet ook niet. Hij komt. Dat is God, dat is de macht van zijn liefde. Mij is gegeven alle macht. Welke macht? Nou, om de meest harde harten in te winnen. En dat blijkt op de Pinksterdag, want er wordt de geest uitgestort waar? Bij een stel vrome zielen, nou wel bij mensen die hem verwachten. Maar intussen op het tempelplein, dat is prachtig hè. Die 120 mensen in gebed. En dat geeft een zegen voor Jeruzalem. Op het tempelplein, het hol van de leeuw, daar gebeurt het. 3000 mensen gaan om. Mensen die er geen heil in zagen, die raken verslagen in het hart. En die geven zich gewoon en die worden diezelfde dag nog gedoopt, denk je in. Bekering kan snel gaan. Dat fietst natuurlijk door al onze theorieën heen. En dat is maar goed ook. En dat is het evangelie. En ik zeg je eerlijk, ik heb in Amsterdam een en ander maar gezegd, dit is een boodschap die ik wel van de daken wil roepen. Dit is een boodschap waar ik mij niet voor schaam. Een God die je kunt vertrappen, die je kunt negeren, waar je schouders over op kunt halen, die je kunt uitvloeken en uitjouwen en die niet ophoudt om jou lief te hebben. En tegen je zegt, joh, ik heb verzoening voor je gedaan. Ja, dat kan zelfs de grootste ergernis dan zijn, hè? Iemand die jij hebt de dood hebt ingejaagd en hem vertrapt, die dan de hand reikt. Dat kun je twee dingen doen. Dan kun je nog harder er tegen ingaan en je er tegen verzetten. of je breekt. Twee dingen. Er zijn maar twee opties. Maar ik schaam mij niet voor deze God. Ik schaam mij niet voor dit evangelie. Ik schaam mij niet voor iemand die zo ver ging en zo nabij wil komen. En dat was ook altijd de ruimte die ik gaandeweg ook in mezelf steeds meer heb ervaren om met iedereen aan tafel te gaan. Maakt niet uit wie. En tegen iedereen te zeggen, joh, ik heb een goed verhaal voor jou. En als jij een beter verhaal hebt, hoor ik het graag. Ik ga Jezus niet aan je verkopen. Ik ga hem ook niet aan je opleggen. Ik ga niks afdwingen. Als jij een beter verhaal hebt, dan vertel het me. Maar kan je één ding zeggen, wat je ook met God hebt gedaan, is verzoening voor jou. En je wordt gezien en gekend door de hemel en is blijdschap als jij gewoon je eigen stoere praat voorbij komt of je diepzinnige geredeneerd en een mens wordt, gewoon als mens wordt. Het hoeft ook niet meer te zijn, mooi hè, gewoon mens. Want je zult toch ook wel eens angstig wezen en je ook wel eens schuldig voelen. En je zult toch ook wel eens een klojo zijn in je eigen ogen, of niet? Ben je altijd de beste brave burger? En zelfs al ben je altijd de beste brave burger, dat je mens wordt en zegt, God, ik kan wel wat liefde gebruiken. Ik denk aan die man, was een vijftiger, zat helemaal in die homo-wereld. Was met hem in contact gekomen. Hij zat tegenover me. Nee, ik heb niet met hem gepraat over zijn homoseksualiteit. Hij was een mens. En weet je wat hij tegen me zei? Ik kan wel wat genade gebruiken. Nou, zie je aan het goede adres. En dan praten we daarna misschien nog eens over, nou ja, hoe je dan je leven zou kunnen invullen. Maar ik hoor Jezus nooit met die tollenaren en die prostituees van mij die eet praten over hun beroep. Ik zie dat hij met ze eet en drinkt en laat zien wie hij voor ze wil zijn. En hij zegt zelfs niet als ze naar huis gaan, nou wel je ontslag indienen. En nou niet langer, hij zegt het allemaal niet, dat maken wij er allemaal van. Natuurlijk is het heel mooi als iemand ook van daaruit. Maar we moeten het niet omkeren. Hij is in de wereld, hè. En trouwens, al ben jij een beste brave burger. Jij kent jezelf toch ook wel een beetje. Je weet toch, als je eerlijk bent, ook wel dat er veel meer aan mankeert dan dat je op het eerste gezicht aan jou ziet. Nou ja, goed. Gaan we verder niet over praten. Al te lang. Dit is waar het over gaat. En hoe breng je dat nou aan de man? Nou, ik heb een voorwoord in een boekje geschreven dat straks wordt uitgedeeld, of waar de vertaling van uitgekomen is, door Marcel vroeg op. En dat is een prachtig boekje, want dat zegt, en dat is heel hoopvol voor jullie, dat evangelisatie is niet iets van grote evenementen. Ja, dat kan ook wel een keer een groot evenement. Maar, en er komen natuurlijk dan een heleboel mensen die dan hun hand opsteken of naar voren komen en die dan. Maar op de lange duur schijnt dat toch niet zoveel zoden aan de dijk te zetten. En ik heb geen zin om op grote evenementen af te geven. Maar ik denk wel dat zo is. Bij een evenement doe je al heel gauw mee. Maar weet je dan wat het evangelie is voor jou? En hoe dat dan kan doorwerken, kan uitwerken. En daarom, ja, ik zie bij Jezus toch heel vaak de persoonlijke ontmoeting. En in die persoonlijke ontmoeting, daar komt iemand met zijn leven voor de dag. En dat kan van alles en nog wat zijn. En ik geloof dat juist vandaag de dag mensen behoefte hebben aan de persoonlijke ontmoeting. We zijn individualistisch geworden. Maar juist laten we daar dan gebruik van maken. Niet alleen op afgeven, maar vooral gebruik van maken. Mensen willen gezien worden, gekend, gehoord, begrepen. Dat ze hun verhaal kunnen doen. Kijk, en Jezus die zag altijd gelijk wat in de mens was. Hè? Hij was in die zin echt ook zoon van God. Hij doorzag het gelijk, dus had gelijk het goede woord. Wij niet. Ik doorzie het niet gelijk. het mooie is, en dat is ook heel ontspannend, hè? Wij denken, ja, maar wat moet ik dan zeggen? Wat moet ik dan zeggen? En daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. En getuigen, het zweet, dat kan je zomaar uitbreken. Waar vind ik de goede woorden? Je hoeft helemaal niet de goede woorden te bedenken. Allereerst heb je iets ontvangen. Iets van God. Je hebt een geheim. Dat draag je mee. Dus je hoeft niks te bedenken. Je hoeft alleen maar te getuigen van wat je ontdekte, van wat je hoorde en zag, van het licht dat in je opging, van de zegen waarmee hij je bezocht. Zo word je licht en zout. Je hoeft niet zelf het licht aan te steken, het werd ontstoken. Je hoeft niet zelf de zegen te bedenken, daar werd je mee bezocht. En hoe deel je dat nou uit? Nou, niet zomaar in het wilde weg. En ook niet op een hele krampachtige manier. Ga nou gewoon eens zitten en kijk eens wie daar tegenover je zit. Dat zit ook helemaal besloten in de naam van God, bedacht ik. Ik ben erbij, ik kom nabij, God de nabije. Hij ziet, hij hoort, hij weet wat in ons omgaat, tot op de bodem. Ja, en ik moet als mens in dat spoor gaan, maar dan heb ik een beetje tijd nodig. Want het is voor mij een zoektocht. Wie zit daar nu voor me? Wie ontmoet ik hier? En met dat de ander zijn verhaal doet, dat is mijn ervaring, worden er op een bepaalde manier woorden gegeven. Moet je niet van begin af aan al denken van, hoe kom ik zo snel mogelijk bij de boodschap? Want dat hindert je om echt te horen. Zie nou gewoon eens die mens. Het is gewoon een mens met een verhaal, met mooie dingen, met moeilijke dingen, met successen en met mislukkingen, met verdriet en pijn. En wacht nou eens en bid, of in biddende verwachting, een open deur voor het woord. Of een open deur in het woord, terwijl je daarbij elkaar bent. Je mag het op twee manieren vertalen. Maar in ieder geval, in de verwachting, zei ooit professor Verkuijl al, dat de dialoog een trialoog wordt. Dat de geest zich daar bijvoegt. En ik ga je eerlijk zeggen, en dat is niet omdat ik dominee ben, je hoeft geen woorden te bedenken. Of van tevoren zinnetjes of antwoorden. Daar waar je de ontmoeting aangaat, daar wordt het je geschonken. Dat is een belofte en dat is ook een werkelijkheid. En weet je wat het mooie is? Dan krijg je nieuwe taal. Als je van tevoren zinnetjes gaat bedenken, dan zit je met vrome zinnetjes in je hoofd. En hele bekende zinnetjes en clichés. En Jezus gestorven voor alle zonden. En hij is de brug over de kloof. En dat zijn dooddoeners, zeg ik. Bedachte zinnetjes zijn dooddoeners. Goed bedoelde dooddoeners weliswaar, dat snap ik wel. Allemaal loslaten. Ik heb zoveel nieuwe taal ontdekt, dus het ging net over een taalkleed. Ik heb zoveel nieuwe taal ontdekt door de ontmoeting. Door echt te luisteren. Dan kwam ik op nieuwe woorden, andere gedachten. Dan werd het niet oppervlakkiger van, maar werd het verdiept. Voor mezelf ook weer nieuw. Werd ik zelf enthousiast. In ontmoeting met de ander ontdekte ik ineens, hé, maar dat wat ik te zeggen heb, dat doet er echt toe. Maakt echt het verschil in het leven van de ander. En dat je de ander kon verrassen met dat je niet aan je lot bent overgelaten. Dat waar je ook zit, en dan ga ik weer een paar clichés gebruiken, maar wel zoiets van, je wordt gezien, gekend. En toen heb ik in Amsterdam en ook wel in Den Haag en nu weer in Rotterdam en destijds in Aalburg ontdekt, ja, dat God die verkiest, wat niks is. Je hoeft helemaal niet iets te worden. Hij ziet jou zoals je bent en is op jou berekend. En nou, dan kun je in de ontmoeting met de ander gewoon woorden ontvangen, vinden, die ertoe doen. En dan lever je niks op het evangelie in. Dan krijg je het evangelie zelf als het ware ook opnieuw aangereikt. Je wordt er zelf opnieuw enthousiast van. Want dat, wat je als een geheim mag meedragen, gaat in de ontmoeting met die ander opnieuw. Komt in de ontmoeting met die ander opnieuw tot leven. En ik zou willen zeggen, als wij leven uit die belofte en van daaruit de ontmoeting met de ander zoeken als mensen in wie het licht is opgegaan, die gezegend zijn met genade en met zijn geest, dat je daar ontvangt wat nodig is en dat jij daar betere woorden ontvangt dan die jij zelf kunt bedenken. En ik zal je ook zeggen, als je het van tevoren bedenkt, dan heb je vaak het gevoel, het slaat echt nergens op wat ik nu wil zeggen. Het geeft enkel ruis. En zelfs als dominee of als ervaren, mensen zeggen, ja, u bent ervaren. Nee, helemaal niet. Ik sta met een mond vol tanden en dan klinkt dat, wat ik misschien als een mooi verhaal kan vertellen, dat voel je, dat komt niet aan. Dus er zijn in dat opzicht geen foefjes. Er is ontmoeting, waarin even niks meer moet, ontmoeting. En waarin je alleen maar weet, daar is die ander en ik heb een geheimenis en ik hoor en ik luister en ik bid en geloof dat God in die ontmoeting aanwezig wil zijn. En hoe meer je daarin van de geest verwacht, en nogmaals, ook dat is niet iets waarmee je de boel afschuift, maar dat is werkelijk het geheim waar we van leven. En daarom konden gewoon die jongens uit Galilea, die konden erop uitgaan, omdat het de geest was die door hen heen hen schonk wat ze nodig hadden. En moest zien in handelingen wat er uitkomt. Hadden ze zelf helemaal niet kunnen bedenken, maar het gebeurt met dat zich te lang geven. En weet je wat zo mooi is? En dat is het laatste. Als je je zo, zeg maar, geeft aan zijn werk, dan werkt hij mee. Staat in Marcus 16, de Heere wrocht mede. Dat vind ik een prachtig woord. Wrocht mede. Dat is geen mooie woord. Dat is dat hij daar doorheen zijn werk doet. Op een manier die je verbaast. Door tekenen en wonderen trouwens ook. Kun je gewoon ombidden. God laat het zien. Dat datgene wat ik zeg, dat dat werkelijkheid is. Daar raak je ook om verlegen, om tekenen en wonderen. En die mag je dan ook verlangen. Niet tekenen en wonderen verlangen voor het. Hè, dat zie ik ook natuurlijk, en dat ziet u ook wel eens in Nederland. Hè, dan worden we nog geloviger met elkaar. En oh, dat is allemaal eigen comfort. Maar erop uitgaan en dan zeggen: God, wilt u zelf door die woorden van u bevestigen, zichtbaar maken door tekenen en wonderen. Ja, dan kan er van alles gebeuren wat jij never nooit had kunnen bedenken en waardoorheen hij zijn koninkrijk bouwt. En dwars tegen de secularisatie in, die ik heel serieus neem, zeg ik dit ene. Minder praten, meer verwachten en je eraan geven. Moet je zien wat hij kan doen, ook vandaag de dag. Want de hand van de Heere is niet verkort.
Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.